Ik moet mij haasten met mijn bordje leeg te eten, maar Ton Bruls heeft zijn bord al leeg eten. Dat doet mij veel plezier, meneer Bruls. Goeiedag.
Grote happen, dankjewel.
Ja, u bent uit de buurt van Maastricht, hè?
Ik woon in Kammen, en net over de grens in België.
Ah, want ik wil het met u over de Kannerberg hebben.
Voilà, daar lijkt
dat
een beetje elkaar.
Dat is een soort heuvel.
Ja, dat is een heuvelrug.
En daar zat 50 jaar lang een geheime commandobunker van de NAVO onder de grond.
Ja.
Dat weten we sinds een paar jaar. En nu is hij officieel aan de gemeenschap teruggegeven. Want de Koude Oorlog is voorbij. Ja. Ze hebben hem niet meer nodig. En wij krijgen hem.
Wij krijgen hem. Een hele kale berg. Ja. Helemaal gestript en gesloopt. Maar het was niet zo lang. Het is niet dat het pas ontdekt is, hoor. Ik bedoel, het was al heel lang bekend dat het onder de grond zat. En in 1954, toen, in tijden van de Koude Oorlog, toen waren er al Engelse militairen van het Rijnleger in Duitsland. En die Engelsen die kwamen al kijken, want ze wisten dat ondergronds vaker de militairen hadden gezeten. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld wilden de Duitsers daar munitiefabrieken maken en fabrieken voor de onderdelen voor de V1 en dat soort dingen allemaal.
Ah ja, dus, want als de NAVO daar terecht kwam, dan is het niet dat ze daar een gat moesten graven in die berg.
Nee, nee,
die gaten die waren er al, hè?
Het was een bestaande mergelgrot. En in 1954, toen hebben ze dus van iets daarvoor, toen was die Koude Oorlog op zijn toppunt. Toen hebben de dachten ze van het ministerie van Defensie en van de NATO, hier is iets leuks, hier kunnen we iets heel geheims maken. En in 1954 hebben ze die grot gehuurd voor 50 jaar. Ik geloof voor 1 euro per jaar, was een symbolisch bedrag. En toen zijn ze, dan was het zo geheim, want niemand mocht weten wat er gebeurde, dat zelfs die militairen die naar binnen gingen moesten in burger komen. Dus niemand mocht het weten. En hebben ze, jarenlang hebben ze dat gewerkt om daar een, voor die tijd toch wel een heel modern communicatiecentrum te maken voor vluchtgeleiding boven Noordwest-Europa. En ze konden daar rechtstreeks met piloten spreken. En dat was ook voor de landstrijdkrachten trouwens, hoor, in Noordwest-Europa.
Ah ja, dus als de Rus ooit zou binnengevallen zijn in Europa,
dan werd dat het oorlogshoofdkwartier.
Precies, dan moest van daaruit de verdediging georganiseerd worden.
Ja, maar je moet je dat voorstellen, dat was dus helemaal ingekapseld ondergronds met staal en beton en zoiets allemaal. Maar je had communicatie nodig. Dus boven prijkte pontificaal 2 of 3 van die zendmasten.
Een soort van vlaggenmast.
Ja, ja. Ik bedoel, als ze aan het touwtje getrokken hadden waar die zendmasten mee geborgd waren, waren ze omgevallen.
Dus precies.
Ik heb het altijd een beetje raar gevonden, dat geheimzinnige.
Ah ja, want dat is zoveel als tegen de Russen zeggen, hier bombarderen.
Ja, ja, ja. Ja, het is ook bekend dat de Russen het wisten. Ja. Het is zelfs zo erg dat het al in de Pravda soms stond, heb ik gelezen,
ja,
dat er weer een oefening was in de Kannerberg voordat de militairen het zelf wisten. En bijvoorbeeld in de jaren 70 is bekend dat er al Russische spionnen van de staatsveiligheidsdienst daar uit Rusland, dat die al rondom aan het rondzwerven waren.
En wisten de mensen van Kannen dat?
Nou, dat was altijd heel geheimzinnig, want het was wel goed afgeschermd. Iedereen dacht dat daar atoomwapens op gelagerd waren.
Ja.
Men wist niet wat er aan de hand was. Tot in 1980, als ik me niet vergis. Er waren wel eens vaker kamervragen gesteld, wat is er aan de hand? En er werd altijd gezegd, ja, we bevestigen niks en we ontkennen niks. Het bekende verhaal ook, wat atoombommen in België. In 1980 was er op een gegeven moment een groot schandaal, want er was een week of een maandblad, Vox heet dat. Dat is notabene uitgegeven door het ministerie van Defensie van België. En dat is een soort personeelsblad. En die kwamen een heel groot artikel wat er allemaal aan de hand was ondergronds. Nou, toen waren de rapen gaar natuurlijk. Enfin, om een lang verhaal kort te maken. Dus daar stond helemaal in beschreven er waren 2 barren. De Mushroom Bar en de Flintstone Bar. Flintstone voor de officieren en de Mushroom voor het lagere volk. Daar waren keukens, daar waren, ja, noem maar op wat je wilt, alles wat je daar kunt bedenken ondergronds.
Een kapsalon?
Een kapsalon was er, een golfbaan.
Ja,
ondergrondse golfbaan.
En dat was heel leuk, daar hadden ze dus een mergelgang, die zal 1,60 meter lang zijn geweest. En hadden ze ook een beetje heuveltjes ingemaakt van kunstgras.
Zullen we het een mini-golfbaan noemen?
Voilà. Maar het werd toch echt de afslag. En dan was op de achterkant was er de sky van Maastricht geschilderd.
Wow.
Dus je sloeg alsof je op de Sint-Pietersberg stond en je sloeg daar naar Maastricht toe.
Waarom had de NAVO een golfbaan nodig ondergronds?
Ja, de mensen moesten zich ontspannen, want er leefde een ondraaglijke druk, want ieder ogenblik kon de Rus komen natuurlijk.
Ja, zaten die daar dan gedacht? Ja.
Wat zegt u?
Zaten die daar dag en nacht, die militairen? Of?
Die zaten daar dag en nacht. Daar konden tijdens oefeningen, wat ook heel geheim was, want daar stonden er 10 of 15 helikopters aan bij weiland, vlak bij de ingang. Er is normaal niks te doen in het dorp, maar dan landen alle helikopters.
Bent u nu de NAVO aan het uitlachen?
Nee, maar het is een beetje... ik heb ergens gelezen dat er een luitenant was, bijvoorbeeld. En zijn broer, die werkte er ondergronds. En zijn broer, die zat op de kustvaart. Naar onder andere Oostzee, op de Oostzee. Uh-huh. Dan kom je Finland, Rusland, noem maar op. Ja, er was ook grote paniek. Die werd zo gescreend, want er was een broer van iemand die wist wat de geheimen waren. Het erge is eigenlijk dat alles wat naar binnen ging, mocht nooit meer naar buiten komen. Ik heb het niet over mensen, maar ik heb het over van kantoormeubelen tot TL-lampen, van oliedrums tot chemicaliën. Alleen voedselresten, die werden nog naar buiten gebracht. Want stel voor dat de Rus in de vuilniszak kon zien hoeveel TL-balken er lagen. Dus die hebben dat in die 40 jaar dat ze daar gezeten hebben, hebben ze alle afval hebben ze in gangen gedeponeerd. Toen die, op een gegeven moment, heb ik nog niet over de asbest, maar dat komt dadelijk, want dat was het grootste ellende. Er lag 14.000 kubieke meter afval in die berg.
Ja, want nu heeft de NAVO uiteindelijk die bunker teruggegeven, ja, zeg maar, aan, ja, Limburgs landschap.
Dat was de eigenaar.
Ja, dat is de eigenaar die ook daar... Wat is dat soort monumenten en landschappen heet dat?
Ja, dat is een particuliere organisatie, een stichting, ja, die landschappen beheert.
Want dat is echt een vergiftigd cadeau, hè? Want zoals u zegt, dat is een groot stort.
Je moet je voorstellen, daar waren dus allerlei kantoren waren erin gebouwd, tientallen kantoren.
Tientallen? 400?
Ja, goed, er waren zoveel kantoorruimtes, je raakte daar de weg kwijt. Ze hadden ook allemaal die straten, hadden ook allemaal namen, de Main Street en de Echo Street en de Foxtrot Street. Alles was op zijn Engels natuurlijk, hè, als je al binnenkwam. Maar... toen is het, er liepen overal buizen en leidingen en noem maar op, en ventilatiesystemen. Want je had de luchtvochtigheidsgraad is 98% normaal. Dan moesten ze terugbrengen tot 40%. En de temperatuur is altijd 12 graden binnen. Dus die moesten ze hoger brengen naar 20 of een comfortabele temperatuur. Maar toen is op een gegeven moment in 1966, als ik me niet vergis, toen is er een brand ontstaan in een ventilatie. Koker die in de buurt van de keuken. En er bleek dat er allerlei brandbare materialen zaten. En toen kwamen ze op het lumineuze idee om al die kilometers lange leidingen en toestanden, om die met spuitbeton te isoleren. Dus ik heb me laten vertellen...
Spuitbeton?
Spuitasbest. Ik vergis me. Ja. Een duidelijk verschil.
Ja.
Ik heb me laten vertellen, ik ben er gelukkig zelf niet bij geweest, dat de asbest, die werd geleverd in zakken van 50 kilo, zoals je vroeger de cement leverde. Mm-hmm. Die werd dan met een schop open gedaan, dus dat stof dat dwarrelde, en dat werd dan in een betonmolen gegoten, water erbij, en dan werd het tegenaan geplakt. Kilometers lang.
Maar tegen de ventilatieschachten?
Tegen ventilatieschachten, maar na een paar maanden werd dat natuurlijk door uitzetting en inkrimping, gaat dat natuurlijk scheuren. En al een paar jaar daarna werden metingen gedaan. Want toen kwamen ze achter dat het eigenlijk toch wel niet mocht. Maar dat werd natuurlijk flink onder de deken gehouden. En toen zeiden ze van... toen kwam de maatregel, het was wel asbest, maar niet gevaarlijk. De mensen mochten niet letterlijk plafonds en muren beklimmen. Hoe ze dat moesten doen, weet ik niet.
maar de asbeststof werd daar dus vlotjes rondgeblazen.
En toen is in 1977... dacht ik het jaartal, tot toen de Duitsers, maar daar zaten Amerikanen, Duitsers, Engelsen, Belgen en Nederlanders. Hè. Toen hebben de Duitse militairen, die vonden het welletjes en is er een rapport gekomen. Er werd dat over die asbestvezels. Nou, er kwamen ploegen, hè, die moesten die asbest, overal lag de stof, moest dat bij elkaar geveegd worden. Dus dat hebben gewoon mensen gedaan zonder bescherming, zonder wat ook.
Ik heb ergens gelezen dat de burgers beschermende maskers moesten dragen, maar de militairen niet.
Ja, ik ben, toen alles bekend was, toen mocht alleen nog maar met grote zuurstofmaskers gelopen worden. Dus er zijn heel veel foute dingen gebeurd.
Bent u er ooit zelf binnen geweest?
Ik heb het geluk gehad dat ik 2 keer tijdens de Koude Oorlog binnen mocht.
Wacht, was u dan militair?
Nee, ik hield me toen al met Merrelgrotten bezig. En ik weet niet meer het jaar, maar er was er een Belgische commandant. Ik meen dat die meneer generaal Brakke heette, of Brakkel. En die was via achter mijn naam gekomen. En via werd mij gevraagd of ik met die man wilde rondlopen om te kijken of er oude opschriften stonden in die grot.
Ja.
En toen hebben we wat geïnventariseerd. En vlak naast zijn kantoor, wat vlak bij dat interne luchtgeleidingscentrum lag, daar stond 1625 ingekrast. Daar was hij heel bijzonder trots op.
Ja, dus wat doet de NAVO-generaal? Hij inviteert de plaatselijke gids voor een rondleiding.
Ja. Maar dan moest je je paspoort inleveren. Dat duurde 3 dagen, maar dan werd je gescreend. Wat ze deden, weet ik niet. Maar die mensen die zich daarmee bezighouden, deden dat. Dan kwam je binnen. Dat was een grote ijzeren poort. Een traliehek. Daar kwam je door een ijzeren poort. Ging je de grot echt binnen. Na 40 meter was er een enorm zwaar ijzeren traliehek. En eromheen was er dus een soort tourniquet. Maar ik weet niet hoe groot. Daar waren weer loketten. Daar moest je weer. Je werd 10 keer gescreend en gedaan. Het gekke was dat we jaren daarna, toen hebben wij, je zei het straks, ik voorzitter was van de SOC, in die tijd was ik dat nog.
De studiegroep ondergrondse kalksteengroeven.
Toen hebben wij gewoon eens een aanvraag gedaan via een bevriend militair dat werkte. Mogen we eens binnen? En tot onze verbazing zeiden ze ja. Overal, alles was afgeschermd, er liepen burgerbewakers rond in België en Nederland. Een zwart uniformen, die waren bewapend, mochten arresteren, blabla, al die toestanden. Wij mochten binnen. Maar de man of 5, 6 zijn we toen binnengegaan. En er was een majoor, De Wit heette die man. En toen vroegen wij, hij zegt, wat willen jullie zien? Nou, ik dacht, laat ik eens belangrijk doen. Ik zeg, alles. Oh, dat is geen probleem, zei hij. Dus hij heeft ons overal rondgeleid. Toen hebben we ook die enorme vuilstortplaatsen gezien en sowieso allemaal. Heel interessant.
Ik weet niet of ik dat beangstigend of juist geruststellend vind, dat militairen aan het eind van de dag ook maar gewone mensen zijn.
Ja, er is, weet je, er is in die tijd. Het is ook een soort cultuur natuurlijk, zo'n militaire organisatie. Ja. Ondergronds en bovengronds natuurlijk ook. Maar houdt zichzelf ook een beetje in stand natuurlijk. Hè, met zogenaamde belangrijke dingen. Dus denk ik dan maar. Enfin, ze hebben toen in 1990 ongeveer. Toen is er een echt rapport uitgekomen in 1991. En toen kwamen ze er wel erachter dat het vergeven was van asbestvezels.
Dat is ondertussen gesaneerd. Hè? Daar is heel veel gedoe over geweest. Maar nu is hij proper gemaakt.
Dat is proper gemaakt.
En teruggegeven aan de gemeenschap. Ja. Wat is er nog van over? Kunnen we die nu gaan bezoeken? Kan je daar nog kantoortjes?
Dat is helemaal gestript. Het enige wat er nog staat. Want ik ben er een paar maanden geleden nog in geweest. Een maand of 2 geleden nog in. Het is geen mergelgrond meer. Dus je moet je voorstellen, al die oorspronkelijke wanden, waar de eeuwenlange sporen van ontginningen op staan, inkrassingen, die is allemaal 3-4 centimeter afgekrapt.
Ah ja, want die mergel, dat is, wat is dat eigenlijk? Is dat kalksteen?
Dat is kalksteen, wat 75 miljoen jaar geleden ontstaan is.
En die is in blokken uit die bergwand gehaald?
Men heeft daar bouwblokken ontgonnen, gezaagd, en zo is er een heel labyrinth van gangen ontstaan in die grotten. Maar toen moesten ze dat saneren en dat zou rond de 40 miljoen euro kosten. Miljoen euro kosten, daar hebben ze zich lang tegen verzet. Maar uiteindelijk zijn ze toch overstag gegaan, want uiteindelijk in Nederland is het ook de vervuiler betaald. En dus die hebben dat, het ministerie van de Defensie heeft dat nu in januari hebben ze dat overgegeven aan de schoon opgeleverd. Ja, de bedoeling is dat er ooit eens een museum komt over de Koude Oorlog.
En er is niks meer.
Het enige wat er nog staat zijn 3 motoren uit een onderzeeboot. En een paar gigantische tanks waar vroeger de olie in zat. En de rest is er niks meer.
Een onderzeeboot in Limburg.
Ja, dat is uiteindelijk. De mergel is een zeebodem, dus dat lag daar
op
zijn plaats.
Nee, de motor van een onderzeeboot.
Ja. De onderzeeboot of de motor was al op zijn plaats, ja.
Ja, om elektriciteit te genereren. Enfin, nu weten we eindelijk dat die bestaat. Nu kunnen we hem eindelijk bezoeken. Is er niks meer te zien?
Nou, dat zal nog wel een tijdje duren. Want, ja.
Maar gelukkig is er in die grotten ook nog veel meer te zien dan alleen maar zo'n NAVO-bunker. Dat is voor zo meteen.
Interne keuken.
Radio 1.
Keuvelen heet dat toch, hè? Vind ik niet.
In het Limburgs heet dat niet Kallen in het...
Kallen, ja. Ja, want Ton Bruls is van Limburg, meer bepaald van Kannen, de buurt van rond Maastricht. Want daar zat dus een geheime NAVO-bunker onder de grond. Die zit er nog, in de Kannerberg. Deel van een groot complex van mergelgroeven. Ja. In totaal, want die bergen zijn dus als een soort doormollen, zeg maar, uitgegraven door arbeiders om die mergel te winnen. Om daar, wat is het, blokken van te maken om huizen van te bouwen, hè?
Ja, bouwblokken om te maken.
Ja, in totaal hoeveel kilometer gangen?
Dat is altijd een heel moeilijk verhaal. Maar als je begrijpt dat er in Nederland alleen al 400 grotten zijn. En in de gemeente Riems aangrenzend in België 80. En dan heb je nog een stuk of 20 in Wallonië, aangrenzend Wallonië liggen. Dus praat je over 500 grotten.
Dat is een gigantisch complex.
Het is kilometers lang. Het is, wat is het? Honderden kilometers.
Dus de grond waar u op woont ook daar, dat is een soort van gigantische gatenkaas?
Dat is een gatenkaas.
Ja, zakt er dan af en toe niet tussen huis gewoon in?
Oh jawel, dat gebeurt regelmatig. Echt? Vooral in Ziegezusse Bolder hebben ze daar last van. Want je moet voorstellen, we hebben een mergelpakket van pak een beet 40, 50, 60 meter dik. En er is maar één laag die geschikt is voor de bouwsteenlaag. En het probleem is in Zussen, dat dorpje, dat daar die bouwsteenlaag te kort aan de oppervlakte zit. Ah, ja. Dus het plafond is te dun. En daar is het met regelmaat stort het daarin. Ja, dat is, maar niet meer onder de huizen, want ze hebben onder de huizen opgevuld, aan de wegen.
Het is eigenlijk stut.
Maar dat is 2 jaar geleden, dat is nog 1,5 hectare. Dan komt het dan naar beneden en we zitten nu te wachten tot er weer iets omkomt.
Ja, zeg maar, uw hobby is in die grotten rondlopen, hè?
Ja.
Dat is dan ook gevaarlijk eigenlijk, want het kan elk moment instorten.
Nou, ik denk, de weg hier naartoe was gevaarlijker.
De realist. Zeg, daarnet hadden we het over die NAVO-bunker, ten tijde van de Koude Oorlog zat er een commandocentrum verborgen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zijn er plannen gemaakt of is men begonnen aan een heel evacuatiedorp te bouwen.
Dat was natuurlijk. Dat is al sinds eeuwen zo dat bijvoorbeeld Maastricht is een van de meest belegerde steden van Europa geweest. En als die legers als je legers mag noemen rondom Maastricht lagen, dan zaten ze de bevolking, de dorpen, dus een beetje te terroriseren. En die mensen gingen dan onder de grond, want daar waren ze veilig. Dus dat schuilgelegenheid in die mergelgrotten is al van eeuwen. En toen de Tweede Wereldoorlog was, had je natuurlijk ook mensen die dan in de grotten veilig konden schuilen. Toen is er bijvoorbeeld in de Sint-Pietersberg in Maastricht is er een evacuatieplan gemaakt. Daar zijn ovens gebouwd, er zijn waterputten geslagen, er zijn zalen ingericht, slaapgelegenheden, radioverbindingen, noem maar op. Voor 30.000 mensen die daar konden schuilen. Uiteindelijk, toen in 17 september 1944 Maastricht bevrijd werd, er zijn een paar duizend mensen maar in die grotten geweest uiteindelijk. Maar dat is voor alle tijden. En daarna, in de Koude Oorlog, kwamen ze op het lumineuze idee om allemaal atoomschuilkelders te bouwen. Nou, er werd voor ik weet niet hoeveel kapitaal een schuilkelder gebouwd, waar plaats was voor 300 man. Ja, dan had je in Maastricht was het natuurlijk dringen geblazen om erin te komen. Weinig zin.
Nee, wat ze er ook gedaan hebben voor de Tweede Wereldoorlog, een aantal van de grootste kunstschatten van Nederland zijn daar in een kluis opgeborgen.
Ja, dat klopt. Ze hebben met medeweten van de Duitsers, niet met medewerking, maar wel met medeweten van de Duitsers, hebben ze het Rijksmuseum, en dan heb ik het over de Nachtwache en Paulus Potter en noem maar op, al die beroemde schilderijen, die hebben ze naar een kluis gebracht in de Sint-Pietersberg, meer bepaald het noordelijk gangenstelsel. Die kluis was helemaal ingericht en zijn voor miljarden gulden zijn daar waarde, zijn er al die schilderijen opgeslagen.
Ja, de Nachtwacht, dat vond ik het strafste toen ik het ontdekte, opgerold.
Opgerold. Beter. Ja, die waren allemaal uit de lijst gehaald en die waren vakkundig. Het was niet Jan met de pet die even dat een oubliewafeltje maakte, maar dat werd opgerold. En ook want die kluis is nog altijd te bezichtigen, je werd ook opgehangen dus. Want die nachtwacht was schijnbaar beter om zo te bewaren. En die was helemaal geklimatiseerd, die kluis.
Ja, en die moest ook elke dag een beetje gedraaid worden. Om te zorgen dat die niet zou doorzakken.
Ging die krakeleren. Hè.
Ja, je ziet mij nu verwonderd aan te kijken, Koen. Je vraagt je af, hoe weet ik dat dan?
Hoe weet je dat, Sven?
Omdat ik Ton al geïnterviewd heb voor Publiek Geheim.
Je zit hier eigenlijk reclame te maken voor dat tv-programmaatje.
Kijk, het interessante is dat we van alles verteld over die grotten. En het werd ook als vluchtroute gebruikt voor piloten en joden in de oorlog en zo. Wat niet verteld is die NAVO-bunker die daarin zat. En wat toen ook niet aan bod is gekomen op Canvas, dat vond ik wel een beetje jammer, was het strafste van al, die grotten die staan vol met middeleeuwse graffiti.
Ja, dus je moet voorstellen, ze hebben daar die merles uitgezaagd. En dus met zagen. Dus je krijgt hele gladde wanden. Gele gladde wanden. En het nodigt bijna uit om daar iets op te schrijven. En omdat na de eerste ontginning zijn die grotten natuurlijk geweldige ruimtes. Die konden gebruikt worden voor het tweede gebruik, zoals wij het noemen. Van champignonsteel tot vluchtelingen en van opslag van veldvruchten tot enzovoort enzovoort. Bewoning. En mensen lieten daar hun boodschap al achter. En dat is al van alle tijden. Maar bijvoorbeeld in de grotten van Kaaster, daar staan tekeningen die gedateerd zijn met koolstofmethodes. Uit de 15e eeuw, er staat bijvoorbeeld een tekst dat een zekere Lambiele Pondeur daar was op 19 augustus 1468. En dat is dus exact, dat is gedateerd, dat zit geloof ik 20 of 30 jaar verschil in die datering. En dan hebben ze het houtskool gedateerd. Ze hebben niet de tekening gedateerd, maar het houtskool waarmee het geschreven is.
Ja, want het is dus met houtskool op merel.
Ja, dat is geschreven. En als je daar niemand aankomt, blijft dat eeuwen bestaan.
Ja, maar als je dat dus gewoon met je hand zou overvegen. Ja,
gelukkig staat het op een redelijke hoogte, dan zou je al een ladder nodig moeten hebben.
Grafiek.
Maar daar staan ook andere middeleeuwse tekeningen uit diezelfde tijd. En dat is wel heel bijzonder, want in die tijd waren er niet zoveel afbeeldingen. Je had wel tot er in boeken. Door monniken bewerkt werden tot prachtige gouddruk en noem maar op. Een afbeelding van persoonlijke mensen. Maar schilderijen en dat soort dingen waren er niet zoveel in die tijd.
En we moeten eerlijk zijn, ook vuile printjes, hè?
Oh ja, tuurlijk.
Toen al, in de middeleeuwen.
Ja. Maar dat is van alle tijden. Er zijn liefdesverklaringen, maar er zijn verwensingen, er zijn opschriften over oorlog. Het is eigenlijk een, ik noem het altijd een tijdloos dagboek door de eeuwen heen.
Ja, prachtig, hè? Nu denkt u als luisteraar natuurlijk, ik wil dat ook zien. Maar zeg eens, in welke grot staan die? Maar dat gaan we niet verklappen, hè?
Ja, dan mag ook eigenlijk niemand komen.
Dat is het nieuwe staatsgeheim.
Is dat?
Ja, want als iemand zou aankomen, die kan dat zo uitvegen en dan zijn we 500 jaar oude graffiti kwijt.
Ja, dat is het is ook nog een probleem dat die grot net op voor een gedeelte in Wallonië, gedeeltelijk in Vlaanderen en gedeeltelijk in Nederland ligt.
Ah, die grot. Ja. is dat niet zo'n publiek geheim dat iedereen in de omgeving daar
weet? Toch wel, maar de meeste mensen weten de weg niet. Dat is het voordeel. Je verloopt in de grot. Het zijn natuurlijk,
In de grot ken je de weg niet.
Ja, die mensen dan. De meeste mensen weten het en ze weten wel waar die grotten zijn.
En ook daar past een waarschuwing, hè? Want probeer het niet op je eentje, want je verbaalt.
Nee, je bent reddeloos verloren. Want als je de weg niet weet, dat is een doolhof. Ja, ik ken het als mijn broekzak, al die grotten, maar
ik ben niet de enige. Batterij van je zaklamp leeg.
Ik heb altijd meer dan voldoende licht. Ik heb voor dagen licht bij me, want zonder licht ben je sowieso verloren.
Ja,
dus
daar
hebben we uit de recente tijden helaas tragische voorbeelden van. Mensen die daardoor doodgebleven zijn. Dus,
dat is wel jammer. In grotten dus.
Ja. Maar ja, dat is minder leuke kant. Dat gebeurt natuurlijk ook.
Ja. En als er toch iemand iets over die grotten wil weten, dan moet je maar gewoon bij Ton Bruls aankloppen. Ton, dankjewel.